De lucht in de bunker smaakte bitter en bedompt. Van die lucht waarvan je denkt, hier ga ik mijn laatste ademtocht nemen. Hijgend, roepend om hulp terwijl ik probeer met een roestige spijker de tie wraps om mijn polsen door te zagen. Een gewelfd dak van plaatstaal werd verlicht door een reeks kale lichtpeertjes die provisorisch aan de nok waren vastgespijkerd. Het gezoem van een generator galmde aan alle kanten om je heen en deed de muur trillen. Het was geen plek waar je veel tijd zou willen doorbrengen. Toch had iemand dat duidelijk wel gedaan. Aan de ene kant was een klein keukentje met een voorraad kant-en-klare noedels en een espresso-apparaat. Een kampeer-wc'tje stond discreet weggestopt achter een plastic gordijn en daarnaast stond een legerbrits. Eronder lagen dumbbells en een pull-up bar, keurig op een rijtje. Verderop werd de muur verlicht door een griezelige blauwe gloed. Voor een rij geavanceerde monitoren stond een geïmproviseerd bureau. Alle schermen waren aan en toonden kleurige beelden van stukken verlaten woestijn. Een groepje roze gebouwen en verduisterde kamers. Op het scherm in het midden was een vintage neonbord te zien dat onophoudelijk aan- en uitknipperde en waarvan de letters scherp afstaken tegen de uitgestrekte lege hemel. Motel Loba, geen kamers vrij. Alles kon in de gaten worden gehouden. Er verroerde zich nog niets. Achter het bureau hing een prikbord. Daaraan waren, naast een gekreukt briefje van $20, 8 foto's vastgeprikt. Schoolfoto's met een traditionele groene achtergrond. 8 geforceerd glimlachende gezichten, aantrekkelijk en verzorgd. Dit waren geen kinderen meer die met het hoofd een beetje scheef poseerden voor de camera. Dit waren jongvolwassenen die al met 1 been buiten de deur van de middelbare school stonden, klaar om de wereld tegemoet te treden. Ze hadden hun hele toekomst nog voor zich. Bij een van de monitoren knipperde een rood lampje. Er bewoog iets in de hoek van het scherm. Er reed een busje het beeld binnen dat gevangen in de rode gloed van de zonsondergang vlak bij het knipperende neonbord stopte. De deur ging open en er stapte een slungelige gestalte uit, gevolgd door een tweede en een derde. Tieners die lachten, elkaar op de hak namen en tassen en rugzakken meesleepten, die kletsten en duwden, zich van geen kwaad bewust. Hun foto's aan de muur sloegen hen zwijgend gade, glimlachend in het niets, niet in staat iets te zeggen, niet in staat zichzelf te waarschuwen dat ze niet uit die bus moesten stappen. Dat ze terug moesten gaan naar waar ze vandaan waren gekomen, dat ze moesten vluchten voor het te laat was. 1 voor 1 kwamen ze dichterbij, lopend, zich verspreidend over de monitoren, over de woestijn, waarna ze het motel betraden. Bij elke stap vloepten rode lampjes aan, werden bewegingssensoren actief en werden ze op camera vastgelegd. Alles werd stilletjes bijgehouden. Een luid gekraak doorkliefde de drukkende stilte. Een eenzame gestalte stond op en kwam tevoorschijn uit de schaduw waar die had zitten toekijken. De blauwe gloed van de monitoren verlichtte de randen van diens donkere kleren, waardoor diens contouren kortstondig zichtbaar werden. Goed gebouwd, gemiddelde lengte, een grijze hoodie met de capuchon omlaag getrokken tot voor het gezicht. De gestalte bleef vlak bij het bureau staan en tuurde ingespannen naar de schermen om de jongeren 1 voor 1 te identificeren en in gedachten af te strepen tegen de foto's aan de muur. Iedereen was erbij. Allemaal waren ze present. De gestalte haalde diep adem en liet zich in de bureaustoel zakken. Eindelijk was het zover. Al die lange maanden, al die plannen en voorbereidingen hadden naar dit moment toegeleid en nu was het aangebroken. De eerste zet was gedaan en voorlopig liep alles volgens plan. Na 364 dagen was het eindelijk tijd. Tijd voor wraak.